Mijn adagium is: meten is weten.
Welkom bij de Groene Zorg Podcast, de podcast over groene zorg en een gezonde planeet. Leuk dat je luistert. Ik ben Evelien Brakema.
En ik ben Judith de Bree. Evelien is een zorgprofessional met een duurzaamheidsexpertise en ik ben een duurzaamheidsprofessional met zorgexpertise. En met die combinatie maken wij de Groene Zorg Podcast. Wij zijn van de Groene Zorg Alliantie en we maken deze podcast in samenwerking met Medisch Contact.
In deze aflevering gaan we het hebben over medische technologie en groene zorg. Dus hoe kan innovatie in die medische technologie bijdragen aan duurzame zorg? Maar ook wat zijn de risico's? En daar hebben we iemand voor aan tafel. Nou ja, ik denk dat er geen ander daar zo veel over kan vertellen als Frank Willem Jansen. Je hebt altijd veel verschillende petten op en weet er ongelooflijk veel vanaf. Dus ontzettend fijn dat jij bij ons aanschuift. Welkom.
Dankjewel.
Wil je iets over jezelf vertellen?
Natuurlijk. Je zegt, je hebt veel petten op. Ik heb maar één hoofd en één pet. Maar het komt allemaal bij elkaar. Want ik ben een zorgprofessional. Ik ben gynaecoloog, hoewel ik net mijn witte jas aan de kapstok heb gehangen, omdat ik met emeritaat ben. Maar die pet hou ik op, omdat ik voorzitter ben van de Groene OK. En tevens van Medical Delta, dat is samenwerksverband tussen Delft, Leiden en Rotterdam op het medisch-technologische vlak. Dat is een beetje waar ik mij nu mee bezighoud en waar ik mijn energie in stop om dat verder te brengen. En ja, het is misschien mooi om te vertellen, ik ben ook net grootvader geworden.
Kijk.
En dan zie je iets. Dankjewel. Ja. En als gynaecoloog zie je dan dat je denkt, oh ja, dit is onze toekomst. En dat maakt die pet ook wel wat zwaarder. Dat je denkt, dan moeten we voor die toekomst in het klimaat moeten we echt iets gaan doen. Dus ik ben heel blij dat ik hier even... Ja, mag zijn om daar iets meer over te vertellen over die medische technologie en duurzaamheid.
Nou, mooi. En ik denk hele waardevolle informatie voor ons en voor iedereen die denkt, het klinkt zo veelbelovend, maar wat moeten we er nou mee? Dus wij hopen dat gaan beantwoorden in deze aflevering. Misschien voordat we daarop ingaan, kun je uitleggen, wanneer is voor jou die duurzame zorg en groene zorg, wanneer is dat eigenlijk belangrijk geworden? Waarom?
Nou, het is wel bijzonder dat ik mij realiseerde dat ik op de middelbare school al een keer een werkstuk heb geschreven over de vervuiling. Dat was toen de tijd van de Club van Rome. Dus het onderwerp speelt al heel lang. En ja, ik ben opgeleid, ik ben als dokter gaan werken. En wat ik heb gezien is dat er langzaam maar zeker alsmaar meer materiaal ons toebedeeld werd. Waarbij je wel eens afvroeg van, dat geeft ook een hele hoop afval. En wat moeten we daar precies mee? Nou, de echte bevlogenheid is gekomen omdat een collega... anesthesist naar mij toe kwam, Hans Friederici, en die zei tegen mij, ik wil heel graag onderzoek doen met de TU Delft over duurzaamheid. En aangezien mijn invulling van mijn hoogleraarschap was hoe de implementatie van nieuwe technieken en technologieën in het medische chirurgische domein moest, paste dat heel goed. En zijn bevlogenheid heb ik overgenomen in de zin van, dat is nou een heel mooi onderwerp, want ja, gaande de jaren merk je van, er kan wel wat anders. En zo is die bevlogenheid alsmaar groter geworden. In de tussentijd is het een soort versnelling geraakt, doordat de Groene OK werd opgericht, hè, de landelijk netwerk, medische hulpmiddelen, toch een accent op kwam van hoe kunnen we dat duurzaam maken. Dus gaandeweg is die bevlogenheid als een soort vliegwiel groter en groter geworden.
Ja, mooi. Nou, herkenbaar denk ik, zodra je erin zit, wil je er eigenlijk alleen nog maar meer mee doen.
Precies.
Ja, ja, we hebben Hans Friederici inderdaad ook in de podcast gehad. In seizoen 1 hebben we een aflevering gemaakt over anesthesiegassen.
Ja.
Dus leuk om te horen dat jou dus ook enthousiast gemaakt heeft.
Absoluut, ja. En mijn adagium is een beetje, en dat past ook helemaal bij wat Hans inderdaad naar voren bracht, is meten is weten. Waar hebben we het dan over? En wat is van belang en wat is hetgene waar we echt... Ja, dat heet dan het laaghangend fruit of de hotspot. Waar moeten we wat mee doen?
Nou, en er is natuurlijk ook een heleboel over te doen. Kun je allereerst uitleggen hoe hebben technologie en duurzame zorg nou eigenlijk met elkaar te maken?
Ja, dat is eigenlijk heel simpel, maar we maken het een beetje moeilijk. Medische technologie is een begrip en dat heeft met techniek en het medische vak te maken... Dat komt heel dicht bij elkaar, omdat wij heel veilig willen werken. Ik zeg altijd, patiëntveiligheid staat bovenaan. Hoe behandelen wij de patiënt op een veilige manier en op een duurzame manier? En dan duurzaam bedoel ik dat het effect heeft op de lange termijn. Maar daar moet eigenlijk voor ook staan, hoe maken wij duurzame technologie om duurzame zorg te maken? En wat ik heb gezien is, wat is het verband met elkaar? Doordat een heleboel technologie binnengereden wordt, en ik noem een voorbeeld, de robotoperatie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, dat is fantastisch en prima. Maar die heeft een enorme berg afval tot resultaat. En die slurpt enorm veel energie. Kortom, dat is een medisch hulpmiddel in het medisch-technische domein, wat eigenlijk helemaal geen duurzaam apparaat is. Nou, zo zijn er meer dingen. Ik heb na mijn onderzoek, dat was mijn promotieonderzoek over minimaal invasieve chirurgie. Dat was toen helemaal nieuw en happening. Mm-hmm. Met alle voordelen voor de patiënt, komt een enorme berg technologie bij kijken. Gelukkig, want daardoor kunnen we zo opereren. Maar, dan komt het grote maar, die instrumenten die wij gebruiken zijn veelal disposable. Dus één keer gebruiken, hup, weggooien. Operatiejassen, heeft helemaal niks met minimaal invasief te maken. Ik heb meegemaakt, die waren van katoen. En toen werd het ineens van papier en poly, allemaal dat soort dingen. Je draagt het en je gooit het weg. En wat gebeurde is dat de industrie ons dat allemaal verkocht als patiënt veilig, makkelijk, goedkoop, et cetera. En dat is ook zo. Alleen ze vergeten erbij te vermelden dat het elke keer opnieuw gemaakt moet worden. Dus als je een lifecycle analysis maakt, dan betekent dat het eigenlijk helemaal niet zo duurzaam is.
Ja. En als je een lifecycle assessment verricht, oftewel een LCA of levenscyclusanalyse, dan kijk je wat de milieu-impact is van zo'n product of van een proces. Echt vanaf het allereerste begin, dus bijvoorbeeld de grondstofwinning, helemaal tot het einde van het gebruik van het product of van het proces. Dus tot en met verbranden of recyclen aan toe.
Nou, kortom, die medische hulpmiddelen, om een voorbeeld te geven, zijn we heel erg verwend geraakt in gemak, ook in de huisartsenpraktijk. Het is makkelijker een setje open te trekken waar een schaar, een pincet en een nagel, weet ik allemaal wat in zit. En als je de helft niet gebruikt, ja, dat is dan jammer, dan gooien we het weg. En dat is eeuwig zonde, want dat is materiaal uit de aarde, zou ik maar zeggen, wat verbruikt is. Nou, je hebt een circulatieladder, die kennen je ongetwijfeld. Dat staat bovenaan, het is Engels, refuse. Het klinkt zo mooi, al die R'en. Daarna komt reuse en helemaal ergens onderaan staat bijvoorbeeld recycle. We zitten heel erg in de tijd nu dat we denken, nou, ik heb het gebruikt en dan gaan we het recyclen. Maar dat is helemaal niet zo duurzaam, om een voorbeeld te geven.
Ja, Sanne Jansen heeft in ons vorige seizoen ook uitgebreid over circulariteit gesproken. Dus mocht je hier meer over willen luisteren, dan ga vooral even terug naar seizoen 1.
Maar het gaat dus over veel meer dan alleen de elektronica, als ik jou goed begrijp. Ja. Ook over de disposables worden ook onder technologie medtech geschaard.
Ja, medische hulpmiddelen mogen jullie inderdaad naar de definitie. Moet je maar eens googlen. Er zijn geloof ik 500.000 medische hulpmiddelen. Dat gaat van bril tot een stok, tot dat allemaal medische hulpmiddelen. Ik praat natuurlijk over de operatiekamer. Daar zie je dus een hele berg afval ontstaan door medische hulpmiddelen die we eenmalig gebruiken. En een ander iets is, en dat is ook wel interessant als je even breder kijkt. Alles wat wij tegenwoordig googlen, maar ook opslaan in de cloud. AI is een mooi voorbeeld. En ChatGPT en zo. Kost enorm veel energie. Dus dat is helemaal niet een duurzaam verhaal op dit moment. Dus we moeten als dokters ook eens even afvragen, wat gaan we allemaal elektronisch opslaan? Overal foto's van maken, overal video-opnames. We slaan het op in het dossier. De vraag is even, wat doen we daarmee? En is het, uit duurzaamheidsoogpunt moeten we echt opnieuw vragen daar gaan stellen.
Ja, want wat zie jij op dit moment vooral als risico's van de technologie?
Risico's? Wat ik heel belangrijk vind, dat zeg ik ook, herhaal ik hier ook. Patiëntveiligheid staat bovenaan. Ik denk dat we heel erg in die trant moeten doordenken. Wij behandelen patiënt netjes en keurig, et cetera. En dat mag wat kosten aan, zal ik maar zeggen, aan duurzaamheid. Maar we zijn zo in een overconsumptiemaatschappij beland, dat we ook wat mogen terugvragen van, was dit nodig? Moeten we alles zo steriel afdekken? Moeten we dit allemaal wel gebruiken, et cetera? En een voorbeeld vind ik altijd, moeten we, want in de gezondheidszorg zitten we als een van de beste in de wereld, moeten we nou bijvoorbeeld een bepaald risico wat 0,1% is, moet dat nou naar 0,08? Moeten we daar onze tijd, energie, maar ook de duurzaamheid van de dupe laten zijn?
Ja, want het is niet, baat het niet, dan gaat het niet. Want het schaadt wel. Dus dat,
ik denk dat het woord schade in deze, dat wij ons niet realiseren, dat wij met het uithollen van de aarde, zal ik maar zeggen, het gebruik en de CO2-productie, dat we de patiënt ook weer ziek maken. Kortom, die cirkel is rond en die cirkel moeten we, als we het graag circulair willen houden, die moeten we doorbreken.
Kijk, heel goed. Nou, dus je zegt, het risico van technologie is dat we ons laten verleiden om te veel op infectierisico's en te veel op gemak inzetten. En dat we daarmee de patiënt schaden.
Uiteindelijk wel, ja. Denk ik wel.
Heb je nog andere voorbeelden waarvan je zegt, nou, dat vind ik, je noemde al die robotchirurgie, die eigenlijk ook dus risico's met zich meebrengt. Zijn er nog andere concrete dingen waarvan je zegt, nou, daar moeten we even opletten?
Nou ja, we zijn heel erg bezig om een transitie in de zorg, zoals dat heet, te maken. Maar ik denk dat daar zeker een duurzaamheidsleidraad langs mag gelegd worden. Van, is het allemaal wel zo duurzaam? Videobellen, ja, dat zal. We geven mensen middelen mee naar huis om zelf te monitoren. Daar hebben wij bijvoorbeeld een LCA van één zo'n item gedaan. Blijkt helemaal niet duurzaam te zijn. Het scheelt één bezoek aan de dokter. Dan denk je, ja, moeten we daarom op inzetten met technologie? Kortom, ik denk dat we heel erg moeten nadenken in de trant van niet alleen wat levert het op aan gemak, maar vooral ook wat levert het of wat kost het aan duurzaamheid. En ik denk die factor moeten we meenemen. En om een voorbeeld te nemen, we hebben met de Groene OK, hebben wij met het Kennisinstituut een leidraad nu opgesteld. En dat was een hele hoop werk. Het was ongelooflijk leuk, omdat we niet alleen maar op het medisch evidence-based aan de slag waren, maar ook de LCA erbij hebben genomen. Dat mag meteorologisch natuurlijk helemaal niet. Maar die LCA-jongens zijn ook wetenschappers. Dus het kan heel goed bij elkaar. En daarvan hebben wij een leidraad gemaakt met 5 punten, modules, waarin we zeggen, als je een besluit neemt om iets te behandelen, leg dan even die duurzaamheidsleidraad langs je richtlijn om te kijken van, kan het beter? Kan het mooier? Ja.
Want hoe vergelijken jullie die LCA-resultaten dan met bijvoorbeeld zoiets als patiëntveiligheid?
Ja.
Dat is een beetje appels met peren vergelijken, toch?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat zou je denken, maar die fruitmand past als fruitmand heel goed in en bij elkaar. Want inderdaad, dat is net zoals je zegt, kosten, effectiviteit en duurzaamheid passen ook niet bij elkaar. Dus ook die fruitmand past wel bij elkaar. En dat zijn hele mooie dingen. We hebben bijvoorbeeld uitgezocht ook in dit medtech gebeuren, dat is het leuke van mijn functie in Medical Delta, waarbij ik de ingenieurs meteen kan aanstralen, is dat je dus heel sterk die componenten aan elkaar kan gaan koppelen van het is duurzaam. En dan moet ik het kostenverhaal erbij nemen om te kijken van, heel vaak is het namelijk pennywise, pound foolish.
Mm-hmm.
Een voorbeeld is een operatie-instrumenten doen wij nu, verpakken wij in polypropyleen. Maar je kan het ook in een ijzeren box doen. En die kost geld, dus daar moet in geïnvesteerd worden. Dat wil de ziekenhuisdirecteur niet, want die heeft al een tekort op zijn budget. Maar dat moet hij wel doen, want over 3 jaar heeft hij het er gewoon uit. Nou, dit soort factoren spelen op dit moment een rol. En dat is best lastig aan de politiek uit te leggen.
Ja, nog even naar die leidraad. Hoe is die breed toepasbaar?
Nee.
Ah.
En ja, ik gaf al even aan, de grade en de LCA kan je bij elkaar doen. Hè? Dus evidence based, zoals wij dokters zijn opgeleid, kan je heel goed dus met een andere professie ook nog een keer aan elkaar kloppen. En dat is nou zo leuk van al die dingen.
Mm-hmm.
Dat je dus veel breder gaat denken en andere mensen bij betrekt. Wij hebben typisch modules genomen die op de operatiekamer van toepassing zijn. Maar dit kan copy-paste als methodologie en op inhoud, zal ik maar zeggen, hoe je dit doet op de intensive care, in de huisartsenpraktijk, maar ook bijvoorbeeld bij de ouderenzorg of de chronische zieke patiënten kan je zeggen van, wat zijn onze punten en waar moeten we in de literatuur zoeken? Dus die methodologische handreiking is er. En ik denk dat je die copy-paste kan neerzetten.
Oh, super. We gaan hem opnemen in de show notes. Dus daar gaan we verwijzen naar die leidraad.
Het is een leidraad, dus niet een richtlijn. Maar een leidraad die langs je richtlijn kan gaan leggen. He, dus stel dat je zegt, zal ik een huisartspraktijk voorbeeld nemen? Dat je zegt, ik behandel een ingroeide nagel. Nou, dan weet je dat je dat wel of niet een sodabad of wel of niet snijden of eerst medicatie. Dan kan je met je leidraad zeggen van, ik kies voor snijden. En dan leg je leidraad langs en dat betekent dat dat een minst duurzame is bijvoorbeeld. Dat je zegt, nou misschien moet ik toch even gaan afwachten en dan toch een oud beproefde methode van eerst eens even week maken.
Ja.
Ik ben geen huisarts hoor.
Nee, dat klopt. Want sodabadjes doen we niet meer. Maar we hebben andere duurzame alternatieven, ja.
Ik kan me zo voorstellen dat huistuin- en keukenmiddeltjes ook helpen. Want we leven ook in een maatschappij waar we huistuin- en keukenmiddeltjes wel eens opzij zetten. Mm-hmm. Omdat we denken van, er is nou toch technologie, er moet er niet een MRI gemaakt worden, misschien is het wel in mijn bot gegroeid. Dus ik denk dat daar is die leidraad voor. Denk na, en wat zijn de andere methodes? En die zijn soms duurzamer. Nee, maar dan kan je als huisarts dus besluiten van, kijk, het is duurzaam om even af te wachten, heeft u wat meer ongemak van. Maar dan is het resultaat hetzelfde, blijkt uit onderzoek.
Ja.
Maar we kunnen ook meteen snijden, dan bent u wat sneller ervan af. Maar ja, dan heeft u dat of dat. Maar duurzaamheid is snijden niet interessant.
Ja.
In dit verhaal.
Ja, dat is leuk. We zijn nu ook vanuit de LUMC een aantal onderzoeken aan het doen om te kijken wat de patiënt hiervan vindt.
Heel belangrijk.
Het lijkt er ook op dat als patiënten ze realiseren dat ze er niet op achteruit gaan, dat ze het eigenlijk prima vinden om wat ongemak te verteren, om wel duurzamer van de zorg gebruik te maken. Maar goed, dat is even een zijspoor. Zijn er nog meer risico's waar we aan moeten denken?
Nee, ik denk dat patiëntveiligheid eigenlijk iedereen bewust moet zijn dat dat niet aangetast mag en moet worden. En verder risico's, ik had, als ik nadenk, kennen jullie de degrowth gedachte, de ontgroeiing? Dat is altijd interessant, mijn haren zijn grijzer. Ik heb altijd meegemaakt dat we altijd maar moesten groeien in de zorg. Mag dit jaar mag er 2% bij, volgend jaar 3 en nou weer 1. Nou ja, allemaal dat soort dingen. Dat moeten we verlaten. Ik denk heel sterk dat dokters werken in een visie en een missie, maar niet in een strategie. En dus dat groeiverhaal moet er eigenlijk gewoon uit. En dat die growth gedachte is dat je welvaart in een economie kan hebben zonder groei. En ja, ik denk als we allemaal een stapje in dit terug doen, zonder nou meteen fundamentalistisch te moeten zijn in duurzaamheid, maar dat je al een stapje terug, dat je al een heel eind gaat komen. Dus dat vind ik eigenlijk niet alleen een risico, maar ook een kans.
Ja. Kun je die concreet maken met een voorbeeld?
De degrowth?
Ja, een stapje terug als arts.
Ja, dat is bijvoorbeeld op de operatiekamer, dat wij allemaal met die disposable materialen werken. Er zijn ook reusable materialen. Bijvoorbeeld binnen mijn vakgebied, een operatie kan ik soms doen met iets branden en knippen. Dat kost even wat meer tijd. Maar kan ook een duur instrument wat in één keer brandt en knipt tegelijkertijd. Dat kost €395. Die gooi ik weg en die moet verbrand worden, want dat is ziekenhuisafval. En dat kan ook op een andere methode. En ja, dat is de lineaire gedachte van de industrie, want die verkoopt mij dat als sneller, beter, ja, et cetera, waar ik net al eigenlijk even mee begon.
Degrowth in de zin van zorgproductie gaat
gewoon
dan
terug.
Ja. Oh ja.
Er zijn meer van die dingen. We zijn heel erg geprotocoleerd en protocollen betekenen vaak dat je moet doen wat je voor handen krijgt. En een mooi voorbeeld op de operatiekamer is dat wij patiënten helemaal altijd moeten afdekken, want dat is steriel. Maar als je een kleine operatie doet, is soms een heel klein afdekkingje al voldoende. Maar het hele pakket heeft meteen 6 lakens die je allemaal moet gebruiken. 3 operatiejassen die je moet gebruiken. Want het wordt je zo aangeleverd, want het is veilig, wat ik net noemde. Maar er zijn ook afspraken met de ziekenhuizen om te zeggen, als u dit afneemt bij ons, krijgt u korting als u in dit pakketje zo wil hebben. En als wij zeggen, ja, het pakketje moet anders, dan zeggen ze, ja, dat kun je pas over een jaar doen, want het loopt het contract af. Nou, dus de industrie, dat is ook een risico. De industrie moet genoeg aan gaan haken en dat doen ze nog onvoldoende, vind ik. De industrie, daar bedoel ik even mee, degene die onze producten leveren, die blijven dat maar leveren op die manier, doordat wij afspraken hebben gemaakt. Het ligt ook hand in eigen boezem, maar we kunnen niet meer terug.
Ja.
En nog om terug te komen, jij noemde net patiëntveiligheid staat voorop. Heb jij daar de indruk dat je, als je dus inderdaad de directe patiënt voordelen, moeten die altijd voorop staan, ondanks dat je dan bijvoorbeeld via de achterdeur nog extra schaadt, waar we als samenleving, als geheel dan op achteruit kunnen gaan?
Dat is een heel moeilijke, want we zitten in een tijd, wat ik al zei, over die transitie in de zorg, waarbij we ook moeten denken aan passende zorg.
Ja.
Duurzame zorg, maar ook duurzaam in de zin van vergroenend. Ik denk dat, en dan kom ik weer op die degrowth terecht, we zijn natuurlijk verwend in ons leven met wat allemaal kan. En je hebt dan, ga je naar de ethiek, de ethische kant van het verhaal, hoeveel duurzaamheid mag het kosten? Dat hebben we ooit een keer gedaan, wat mag een leven nog kosten? Nou, er kwam gewoon €80.000 uit. Geen dokter die zich daar natuurlijk aan houdt, en dat hoop ik ook niet, maar dat gedachtegoed moet je ook in duurzaamheid doortrekken. Daar moet wel een discussie over ontstaan, zodat we bewust zijn dat daar een limitatie aan zit. En daar bedoel ik niet mee dat als iemand zijn heup op 90-jarige leeftijd breekt, dat dat het einde hoeft te zijn. Maar we moeten wel denken van, ja, hoe ver en wat betekent dit allemaal?
Ja.
Nou, kortom, duurzaamheid is een aspect wat gewoon in ons gedachtegoed veel nadrukkelijker aanwezig moet zijn.
Ja, ja. En misschien, tenminste, ik ben je nu aan het prikkelen hoe je daarin zit, maar ook misschien ook wel niet zo heilig. Dus als je zegt, ja, voor de individu zou het beter zijn, maar op maatschappelijk niveau heeft het zoveel schade.
Dat is een moeilijke.
Ja.
Dat is als individuele dokter is dat bijna niet te doen. Maar ik denk wel dat je van bovenaf daar iets over kan formuleren, zodat je ook een ander gedachtegoed krijgt. Want omgekeerd hebben we dat gedachtegoed ook. Alles is mogelijk, alles moet kunnen.
Ja.
En de shared decision making is een mooi voorbeeld. Vergeet niet, en ik ook en jullie ook, wij leven in een tijd waar alles kan en mag. Gelukkig, laten we dat voorop stellen. Maar we moeten ook wel eens even realiseren van, mag het dan ook allemaal wat van de planeet gaan kosten?
Ja.
En dat gedachtegoed moeten we meer gaan incorporeren in onszelf.
Ja. Nou ja, dat zie je ook wel bij die levenscyclusanalyses naar voren komen. Daar wordt natuurlijk gekeken wat voor impact het heeft op de planeet in de zin van grondstoffen. Maar daar komt ook dat gezondheidsaspect al wel wat gekwantificeerder terug.
Ja.
Dus ik denk dat we daar wel op een gegeven moment heen gaan. Dat je echt die levensjaren gaat afwegen.
Patiënt tegenover me, hoeveel van diens voordeel mag ten koste gaan van mensen nu op de wereld elders? En dat zijn lastige vragen. En jij zegt eigenlijk, die afweging, daar wil ik me als individuele arts met mijn patiënt voor me niet over.
Dat is bijna onmogelijk. En zo worden wij ook niet opgeleid als arts.
Ja.
Maar we moeten wel op een hoger niveau gaan nadenken wat de klimaat in andere landen ook heeft gedaan. Hè. Bijvoorbeeld in Afrika, die zitten ook met de gebakken peren, zou ik maar zeggen.
Ja.
En wij moeten, wij zijn de producenten van al die CO2-footprint, zou ik maar zeggen.
Ja.
Althans, het grootste stuk.
En nog heel iets anders. In de technologie zie je natuurlijk ook de ontwikkeling van artificial intelligence. Heeft dat nog risico's en misschien ook kansen?
Allebei. Ik denk dat wij als dokters, maar dat is buiten de duurzaamheid, behalve dat AI kost heel veel energie. Hè? Dat is een negatief punt aan duurzaamheid. Ik denk dat we de AI op dit moment heel veel toedichten, waarbij ik mij afvraag of dat waargemaakt kan worden. En daar bedoel ik mee, wij denken dan van AI voorspelt op een MRI-beeld of een röntgenbeeld wat er aan de hand is. Er wordt wel gezegd, AI is beter dan de dokter, zelfs empathischer. Ja, dit soort berichtgeving denk ik altijd, hoezo? Waar is het onderbuiksgevoel van de dokter? Of we moeten de dokter beter opleiden. Of we moeten eens even heel goed gaan kijken hoe AI zich inderdaad gaat spreiden in ons vakgebied. En dan zeg ik hier, roep ik op, dokters, be in the lead. Want anders overkomt het ons. En dan gaan wij allemaal denken dat het zo is, terwijl dat nog geen toegevoegde waarde kan hebben. Ik ben niet tegen AI. Net zoals de robot. De robot heeft tot nu toe geen meerwaarde laten zien in klinische uitkomstmaten. Maar naarmate hij maar doorgaat met zoiets, dan zal hij uiteindelijk toch wel laten zien dat hij beter is, omdat we niet meer kunnen. Ja. Ik vergelijk dat met een auto met versnellingsbak of automaat. Als je niet kan schakelen en je hebt altijd in een automaat gereden, kan je niet meer in een schakelbak rijden. En dat gaat met dit ook.
En wat zijn de kansen van MedTech?
Ja, ik zou eerder zeggen, wat zijn de kansen voor MedTech? Want medische technologie die we nu hebben, daar moeten wij de ingenieurs uitdagen, of de industrie eigenlijk, om dat om te toveren naar reusable producten. Want wat ik zie, is dat het zo mooi ontworpen is, maar dat gewoon in een ander ontwerp moet met die duurzaamheidsgedachte erbij. En dat zijn enorme kansen, denk ik. En ik denk dat de industrie dat op het moment een beetje laat liggen, want ze zitten in een lineair verhaal. Dus denken, dat is mijn winstmodel, hoe ik het nu presenteer. Maar ik denk, als je heel goed nadenkt, en dan is Elon Musk is natuurlijk een mooi voorbeeld met zijn elektrische auto, dacht ook iedereen, Maar kijk, dat is dan, daar heeft hij een goede business van gemaakt. Ik denk dat de kansen liggen om de ingenieur nieuwe producten te laten ontwerpen en maken die wij duurzaam kunnen inzetten. Dus duurzame technologie ontwikkelen. Dat zie ik als de grootste kans.
En vanuit wie moet dat geprikkeld worden? Want leveranciers zullen er lang niet allemaal zelf mee aan de slag gaan. Moet de zorgsector dat doen? Moet de politiek dat doen? Of zorgverzekeraars misschien?
Ja, die taak neem ik als groene OK ook op mij, omdat vind ik de ontbrekende schakel, is dat wij de industrie veel duidelijker moeten maken en moeten uitdagen dit te gaan doen. En daar hebben we misschien hulp nodig vanuit inderdaad de politiek, sterker de regelgeving. Ook deze denken een beetje anders, net als degrowth denk ik dat we moeten ontregelen. We hebben zoveel regels gemaakt waardoor niks meer kan. Hè? Een disposable product waarmee we één knip zetten, mag ik niet hergebruiken, want als er wat misgaat ben ik verantwoordelijk. Dat doe ik niet. Maar die wetgeving moet dus gewoon veranderen. Want wij als dokters weten heel goed, ik heb hier één knipje mee gezet, als we het steriliseren is het weer goed. Als ik het 100 keer gebruikt heb, dan niet. Daar zijn een heleboel voorbeelden van. De robot is een mooi voorbeeld. Mochten we 10 keer gebruiken, dat instrument. Toen kwam COVID, toen mochten we ineens 15 keer gebruiken. En dan moeten we het weggooien. Ik zie dus medisch-technologische kansen aan de basis. Ingenieur, aan de slag, industrie. Denk circulair, daar is winst te halen, dus een tweede uitdaging. In plaats van dat constante lineaire gedachtegoed, meer, 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 dat kan niet meer.
Moeten we het nog hebben over de afhankelijkheid van chips en de schaarste van chips, of gaat dat ook te ver?
Chips?
Ja, microchips. Als we natuurlijk afhankelijk worden van de robotica.
Ja, maar dat is dus precies waar we mee bezig zijn. Ik bedoel, we gaan dus zoveel technologie introduceren dat we afhankelijk zijn van dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk een beetje dom.
Ja.
Dus ik denk dat we daar heel erg in dit gedachtegoed mee moeten gaan. En dan ga je een beetje weer de degrowth gedachte. Dokter, Je hebt een mooie opleiding, je kan nadenken. Natuurlijk heb je medische technologie die je bij steunt, maar wij moeten als dokter wel dokter blijven.
Ja.
En niet afhankelijk zijn van inderdaad de Google en de weet ik allemaal wat. Alsjeblieft niet zeg.
Het zou heel saai worden.
Ja. Het is niet alleen saai, maar daar gaan twee dingen verloren. Dat is wat wij de dokter aanleren en dat leer je ook door de jaren heen. Dat is het onderbuiksgevoel. Dit is niet oké en dat wel, pluis niet pluis. Dat kan je niet uit een boek leren, dat kan je niet van Google leren. En het tweede is de holistische aanpak. Daar ben ik heel erg, vind ik heel belangrijk. Met name een huisarts, die kan veel beter het perspectief van de patiënt zien van... Oké, u heeft een pijn aan uw been, maar er zit meer achter gezien de thuissituatie. Hè, en dat holistisch gedachtegoed, dat kan je ook niet uit een chipje halen. Is mijn overtuiging.
Ja. Oké, we waren bezig met de kansen.
Ja.
We hebben er twee gehad. Ja.
Twee gehad. Ja, een andere, dat zetten we neer als kansen. Maar ik zie dat ook als een risico. En dat sluit aan wat ik net zei. Dat is dat wij het zorgprobleem gaan oplossen met bijvoorbeeld een robot. Een robot aan je bed. Een robot in mijn thuissituatie als ik eenzaam ben. Nou, daar zijn allerlei studies die laten zien dat dat helpt. Maar ik vraag mij af of ik straks op mijn oude dag met een robot op de bank wil zitten waar ik tegen moet praten. Dus ik vind dat een kans die men geeft of zegt. Maar ik vraag me af of het een risico is dat we zo verstarren in eenzaamheid met een robot naast mij. Maar dat weet ik niet. Dat zou
misschien zorgt het er ook wel voor dat we er minder over gaan nadenken hoe we het op een menselijke manier kunnen oplossen. Dat het een beetje self-fulfilling prophecy wordt.
Ja, ja. Medische technologie wordt vaak als kansrijk gezien. Maar als je ermee werkt, zie je wel eens wat de keerzijde is.
Ja.
En dan is het eigenlijk inherent een beetje een risico. En ja, dat is een lastige discussie. Als je er helemaal believer bent. Want ik ben ook een believer in medische technologie. Maar ik zie ook de keerzijde heel veel. Hè? En dat is net zoals bijvoorbeeld, dat is niet over duurzaamheid, maar bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier. Als ik op vakantie ben geweest, dan zit er altijd iets, is er weer veranderd. Dan moet ik weer even op een soort cursusje en dat soort dingen meer. En dan zeg ik altijd, ja, is dat nou hulpvaardig in het medische praktijk? Ik weet niet of jullie het herkennen, dat er altijd net weer een update is en dan in die update staat dan weer ergens wat anders of het is een groen knopje en dan denk je, oh. En dan zie je hoe snel je oud wordt, want dan is het eerst je kinderen die het kunnen, maar ik zie mijn kinderen het ook al hulpeloos en dan zie je het, misschien mijn kleinkinderen moeten dan weer. Dus dan heb ik altijd een beetje een sleep uitgevoel van, zie je, ik ben niet zo'n digibeet. Iedereen is het een beetje.
Ja.
Oh, mooi. Ja, en heb je dan nog tips voor luisteraars van hoe kunnen wij die kansen en die risico's goed voor ons zien en hoe kunnen we daar goed mee omgaan?
Ja, nou, een tip is, en dat zie ik op de werkvloer, ja, dat klinkt heel open deur, maar geef het goede voorbeeld. Dat is één. En het tweede is, en dat vind ik juist zo mooi, ook Groene Zorg Alliantie, Groene OK, think big and start small. Want ik denk echt, we hebben een groot probleem voor ons. En sommige mensen zuchten van, laat de anderen het dan maar doen en ik zie het wel. En daarvan denk ik, blijf dat gedachtegoed houden. Groots denken, maar klein beginnen. En dan zie ik ook nog dat ik vind dat we wat meer uitdagingen in de maatschappij moeten neerleggen. Wat ik net al zei, voor de medische technologie bij de ingenieur. Strakker jongens, echt aan de slag. En het tweede is wat een belangrijke is, heb ik gemerkt in mijn bezig hiermee zijn. Ik denk dat we het economische model moeten uitrekenen. En want we zeggen, maar ja, duurzaamheid kost geld en bla bla. Maar laten we het dan uitrekenen. Dus meten is weten. Dat is ook een boodschap die waar we harder aan moeten werken en trekken.
Ja, de data-driven duurzaamheid waar je het vaak over hebt.
Yes.
Ja, mooi.
En wat is de rol van MedTech bij bijvoorbeeld e-health toepassingen?
Ja, e-health is ook een medisch hulpmiddel als je het zo toepast. Dus dat valt daar ook onder. Ik denk dat daar een heleboel kansen liggen, maar ook daarvoor geldt dat het soms als een soort vlek uitgespreid wordt van e-health gaat het oplossen. Maar je moet je ook even realiseren, wie gaat die e-health doen? Is dat, dat zie ik dan bijvoorbeeld dat bij dementerende mensen dat ineens toegepast kan worden en dan wordt dat uitgelegd. Of het kan, in COVID werd e-health ineens toegepast op verschillende fronten. En dan denk ik, ja, er zijn nu ook publicaties dat het de dokter ook meer tijd kost om nog een keer de patiënt daarin te helpen, zal ik maar zeggen. Dus dat e-health is een mooie ontwikkeling, maar daar mag best nog wel eens wat meer naar gekeken worden wat de toepassingsgraden betreft.
Ja, ook geen heilige graal.
Nou, als je het in context met duurzaamheid, zou dat ook uitgerekend moeten worden. Is dat dan duurzamer? Ik vind e-health even apart, als entiteit van MedTech prima. Maar als ik even in duurzaamheid denk, denk ik, maak er dan een LCA van. Is dat echt zo? Moeten we onze energie erin steken uit duurzaamheidsoogpunt of gewoon uit gemak of echt verbetering?
Ja.
En ik denk dat we dat moeten adresseren.
En van alles wat we nu besproken hebben, wat wil je de luisteraar nog het meest op het hart drukken?
Wat ik het meest op het hart wil drukken is, klinkt als een open deur, geef het goede voorbeeld. Want een goed voorbeeld doet goed volgen, dat is echt zo. En dat heb ik ook gezien. Ik dacht eerst, de jongere generatie gaat mij vertellen dat ik met al die disposables werk. Maar ik heb een onderzoek gedaan, meten is weten. En dan blijkt dat ik eigenlijk het goede voorbeeld moet geven hoe het moet. Dus geef het goede voorbeeld, dat is één. Het tweede is, think big, start small. Oftewel, hou het einddoel, zou ik maar zeggen, in de gaten. Maar ga daar aan werken met kleine dingetjes om dat neer te zetten. En ja, ook hier weer, kijk waar je dat laaghangend fruit kan plukken. En kijk waar je hotspots zitten, waar je wat mee moet doen. En het derde wat ik zou zeggen is, ja, we moeten meer push geven aan dit verhaal naar de ingenieur, naar de wetgever, et cetera, dat we dit zo niet meer willen. Het moet anders. En het is niet dat we dat kunnen, het moet.
Nou, mooi.
Streng, toch rechtvaardig. Voor de generatie na mij.
Heel goed, heel goed.
Je hoorde Frank Willem Jansen over medische technologie en duurzame zorg.
En dan gaan we door met de groene tip van deze aflevering. En die komt deze keer van Egert van Bree, onderzoeker duurzame zorg aan het LUMC.
Hierbij dan mijn duurzame tip. Wil je als zorgverlener nou heel graag wat delen met je collega's? Denk aan wat mooie foto's die je misschien tijdens een behandeling hebt gemaakt. Een protocol, een interessant artikel, you name it. Denk er dan aan dat je die bijlagen bij voorkeur in een Drive of een online omgeving plaatst en dan de link met je collega's deelt, in plaats van dat je de bestanden in de bijlagen van de mail doet en dan een heel aantal mensen in CC zet. Dat komt omdat die opslagruimte die daarmee gepaard gaat in iemands inbox uiteindelijk ook energie kost. Want ofwel er staan ergens servers te draaien die daarvoor energie verbruiken, of het moet ergens op een harde schijf worden opgeslagen en daar moet dus uiteindelijk opslagruimte voor worden geproduceerd. Simpel en makkelijk, zet het dus lekker online op de Drive.
Nou, mooi concreet voorbeeld. En het laat ook mooi zien hoe technologie echt als kans gebruikt kan worden in deze situatie. En ik neem aan dat we dan ook niet moeten vergeten om vervolgens ook het documentje weer van de Drive af te halen, zodra we daar klaar mee zijn. Want anders blijft het via de servers alsnog energie vereten. Dankjewel, Egert.
Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan op de podcast via Medfeed of je favoriete streamingdienst. En deel hem vooral met iedereen die hem ook moet horen. Je kunt de Groene Zorg Alliantie zelf ook volgen. We hebben een maandelijkse nieuwsbrief vol met groen zorgnieuws. En we zijn actief op social media. En lees ons boek Groene Planeet, Groene Zorg. Dankjewel nogmaals. Tot de volgende aflevering. Thank you.